Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9Nartree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. I'm So Effing Hungry van Amy Shah, MD, is een toegankelijk gezondheidsboek over aanhoudende honger, sterke trek en de frustratie van steeds opnieuw diëten. Shah is arts, gespecialiseerd in onder meer interne geneeskunde, allergieën en immunologie en benadert eetlust niet als een gebrek aan discipline. Haar centrale punt is dat honger en cravings ontstaan uit een samenspel van lichaam, brein, darmmicrobioom, slaap, stress, voedselomgeving en dagritme. Daarmee richt het boek zich op mensen die zich afvragen waarom zij kort na een maaltijd alweer willen eten of waarom bepaalde producten bijna onweerstaanbaar lijken. De auteur legt de wetenschap achter eetlust in begrijpelijke taal uit en koppelt die aan een programma in 5 stappen. Daarbij krijgen psychobiotica, vezelrijke voeding, beweging, blootstelling aan daglicht en zorgvuldig toegepast intermittent fasting veel aandacht. Het boek bevat ook meer dan 30 recepten en korte, praktische hungerhacks en cravingscrushers. De bedoeling is niet om nog strengere regels op te leggen, maar om patronen te herkennen die honger versterken en die met haalbare routines te beïnvloeden. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, honger, eetlust en trek zijn verschillende signalen. Een belangrijk vertrekpunt van het boek is het onderscheid tussen fysieke honger, eetlust en een specifieke craving. Fysieke honger is de lichamelijke behoefte aan energie en voedingsstoffen. Eetlust is breder en wordt mede gestuurd door gewoonte, beschikbaarheid en het moment van de dag. Een craving is vaak gerichter, bijvoorbeeld een sterke behoefte aan iets zouts, zoets of knapperigs, en kan ook ontstaan zonder groot energietekort. Door die signalen niet op één hoop te gooien, maakt Shah duidelijk waarom wilskracht alleen meestal geen duurzame oplossing biedt. Iemand kan voldoende hebben gegeten en toch later op de avond naar snacks grijpen, doordat vermoeidheid, stress, gewoonte of prikkelrijk bewerkt voedsel het systeem aanzet tot verder eten. De praktische consequentie is dat een oplossing moet passen bij de oorzaak. Bij echte honger is een voedzame, vullende maaltijd logischer dan afleiding. Bij een gewoontekreving kan het helpen om de omgeving, het tijdstip of de vaste reactie te veranderen. Deze benadering vermindert ook de morele lading rond eten. Shah behandelt overeten niet primair als persoonlijk falen, maar als een voorspelbare uitkomst van biologische signalen en moderne omstandigheden. Dat biedt een realistischer basis om eetgedrag te observeren en bij te sturen. Ten tweede, de darmmicrobiota als schakel tussen voeding, stemming en verlangens. Shah geeft het darmmicrobioom een centrale plaats in haar verklaring van cravings. Daarmee bedoelt zij de grote verzameling micro-organismen in de darmen, die reageert op wat iemand eet en op leefstijlgewoonten. Het boek legt vooral nadruk op de darm-breinverbinding. Signalen vanuit de darm kunnen samenhangen met verzadiging, stemming en de neiging om naar bepaald voedsel te verlangen. Shah gebruikt in dit verband de term psychobiotica, voor gunstige darmbacteriën en voedingspatronen die mogelijk de communicatie tussen darm en brein ondersteunen. Haar nadruk ligt niet op één wondermiddel of een losse probioticapil. De voorgestelde richting is juist breder, met gevarieerde plantaardige voeding. Voldoende vezels en onder meer gefermenteerde producten als mogelijke onderdelen van een darmvriendelijk patroon. Dat onderscheid is relevant, want het voorkomt de simplificatie dat alle trek via één bacterie of één voedingsmiddel te verklaren zou zijn. In Shah's raamwerk veranderen voedselkeuzes de omstandigheden waarin darmbacteriën functioneren, terwijl die veranderingen op hun beurt kunnen meespelen in hoe iemand zich voelt en eet. De praktische waarde van dit onderwerp zit dus in de lange termijn. Wie maaltijden voedzamer en vezelrijker maakt, werkt niet alleen aan een voller gevoel na het eten, maar probeert ook een voedingsomgeving te creëren die minder vaak sterken. Snelle beloning uit ultrabewerkt voedsel uitlokt. Ten derde, circadiaans ritme verklaart waarom het tijdstip van eten metelt. Onderscheidend element van het boek is de aandacht voor circadiane ritmes, de ongeveer dagelijkse biologische klok die slaap, licht, activiteit en eetmomenten met elkaar verbindt. Shah betoogt dat het lichaam niet alleen reageert op wat en hoeveel er wordt gegeten, maar ook op wanneer dat gebeurt. Daglicht in de ochtend, beweging overdag, een regelmatiger slaapritme en rust in de nacht geven het lichaam volgens haar duidelijkere tijdsignalen. Wanneer iemand laat eet, onregelmatig slaapt en lang binnen zit, kunnen die signalen elkaar juist tegenspreken. In de context van cravings is dat belangrijk omdat vermoeidheid en een verstoord ritme de aantrekkingskracht van snel beschikbare, energierijke voeding kunnen vergroten. Shah koppelt deze gedachte aan intermittent fasting. maar presenteert dat als een hulpmiddel binnen een breder patroon en niet als een vrijbrief om maaltijden met weinig voedingswaarde te eten. De kern is een herkenbaar eetvenster en voldoende nachtelijke rust voor de spijsvertering. Voor veel lezers is de laagdrempeligste toepassing niet meteen een lang vaste protocol, maar consequenter ontbijten of eten binnen de eigen dagstructuur, laat snacken terugdringen en vroeg op de dag buitenlicht opzoeken. Wie zwanger is, diabetesmedicatie gebruikt, een eetstoornis heeft of medische klachten ervaart, doet er verstandig aan vasten niet zelfstandig te starten, maar dit eerst met een behandelaar te bespreken. Ten vierde, bewerkt voedsel en de moderne omgeving werken als hongerjagers? SHA plaatst individuele eetkeuzes in een omgeving waarin voedsel voortdurend beschikbaar, aantrekkelijk verpakt en doelbewust zeer smakelijk is gemaakt. Het boek beschrijft zulke invloeden als hongerjagers, factoren die normale signalen van honger en verzadiging kunnen overstemmen. Vooral sterk bewerkte producten combineren vaak geraffineerde koolhydraten, vetzout, intense smaken en een textuur die gemakkelijk door te eten is. Daardoor is het mogelijk snel veel energie binnen te krijgen, voordat een verzadigd gevoel goed doorkomt. SHA's analyse is nuttig omdat zij niet doet alsof mensen dagelijks vanuit een neutrale omgeving beslissen. Reclame, schermtijd, snackgewoonte, stress en het zicht op eten kunnen allemaal een eetimpuls oproepen. De oplossing is daarom niet uitsluitend de zelfcontrole op het moment dat de trek al hoog is. Het boek stuurt aan op voorafgaande keuzes, zoals voedzame opties beschikbaar maken, maaltijden voldoende eiwit en vezels geven en vaste momenten herkennen waarop iemand kwetsbaar is voor impulsief eten. Een voorbeeld uit haar praktische adviezen is walnoten gebruiken als vullende snackoptie. Zulke tips zijn op zichzelf niet revolutionair, maar krijgen betekenis doordat ze onderdeel zijn van een systeem. SHA probeert de lezer te laten zien hoe de omgeving en lichaamssignalen elkaar versterken. Wie die keten eerder onderbreekt, hoeft minder vaak te vertrouwen op weerstand bieden wanneer de craving al maximaal is. Tot slot, het vijfstappenprogramma kiest voor routines boven strenge dietregels. De praktische ruggengraat van I'm So Effing Hungry is SHA's programma in vijf stappen, waarin zij psychobiotica en intermittent fasting combineert met voeding en leefstijl. De precieze aantrekkingskracht ervan ligt minder in een exotisch dieet dan in de poging om verschillende hefbomen tegelijk te gebruiken. Voeding moet niet alleen minder calorieën leveren, maar ook verzadigen en de darm ondersteunen. Beweging is niet uitsluitend bedoeld om energie te verbranden, maar ook als invloed op stemming, dagritme en darmgezondheid. SHA benadrukt daarbij vooral de eenvoudige, buiten uitgevoerde wandeling, gecombineerd met daglicht. Slaap- en stressmanagement horen eveneens bij het programma, omdat uitgeputte mensen vaker naar directe beloning zoeken en minder ruimte ervaren om bewuste keuzes te maken. De recepten, hunger hacks en cravings crushers vertalen deze principes naar alledaagse handelingen. Dat maakt het boek bruikbaarder dan een puur theoretische uitleg van hormonen of microbiologie. Tegelijk vraagt deze aanpak om nuchterheid. Bekende adviezen, zoals meer volwaardige producten eten, bewegen en slapen, blijven bekend omdat ze fundamenteel zijn, niet omdat ze een snelle oplossing garanderen. Het boek is het sterkst wanneer lezers het vijfstappenprogramma zien als een flexibel kader om eigen patronen te testen. Wie één of twee gewoonten duurzaam verandert, kan meer hebben aan die consistentie dan aan een perfect, maar onhoudbaar voedingsschema. Concluderend, I'm So Effing Hungry is vooral geschikt voor lezers die moe zijn van de uitleg dat hun eetgedrag simpelweg een kwestie van karakter of discipline zou zijn. Mensen met voortdurende trek, terugkerende snackdrang, emotioneel eten of frustratie na mislukte dieetpogingen vinden hier een begrijpelijker kader. Ook wie al weet dat slaap, beweging en volwaardige voeding belangrijk zijn, kan baat hebben bij SHA's uitleg van hoe die factoren samenhangen met darmgezondheid, ritme en beloningsgedrag. De praktische opbrengst zit in het beter leren onderscheiden van lichamelijke honger, gewoonte en craving, waarna gerichtere keuzes mogelijk worden. Het boek onderscheidt zich binnen het grote aanbod aan dieetboeken door niet te blijven steken in calorieën, macro's of een lijst met verboden producten. SHA verbindt de darm-breinrelatie, psychobiotica en circadiane ritmes met uitvoerbare routines, recepten en kleine aanpassingen in de leefomgeving. Die combinatie geeft bekende adviezen meer context. Tegelijk is het geen vervanging voor individuele medische of psychologische zorg. Bij eetbuien een eetstoornis. Aanhoudende maag-darmklachten of medicatie die de bloedsuiker beïnvloedt, is professionele begeleiding belangrijker dan zelf experimenteren met een eetvenster. Lezers die een spectaculairder, snelle methode zoeken, zullen sommige aanbevelingen wellicht vertrouwd vinden. Juist daarin is Sjaas positie relatief degelijk. Zij presenteert geen magische knoptegentrek, maar een samenhangend model waarin dagelijkse signalen, voeding en gewoonten elkaar beïnvloeden. Daardoor is het boek vooral waardevol als een compassievolle, wetenschappelijk georiënteerde gids voor duurzamere verandering. Als je ons wilt steunen, Amy Shah MD, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.